Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij het hoofdstuk 14, Schaakmat. Een voor de hand liggende volgende stap zou zijn geweest dat ik wat nader onderzocht of christenen het inderdaad mishadden. Maar dat deed ik niet. Ik meende hun superioriteit wel zonder die hypothese te kunnen verklaren. Het was absurd, maar ik dacht, overigens net als vele andere absolute idealisten, dat de christelijke mythe precies de hoeveelheid waarheid, dat wil zeggen absoluut idealisme, bevatte, die voor onwijsgerige zielen te vatten was, en dat ze daarmee al hoger kwam te staan dan ongodsdienstige mensen. Wie niet bij het denkbeeld van het absolute kon, kwam met geloof in een God dichter bij de waarheid dan met ongeloof. Wie niet begreep hoe we als redenerende wezens deel hebben aan een wereld zonder tijd en daarom zonder dood, zou een symbolische afschaduwing van de waarheid krijgen door te geloven in een leven na de dood. Het absurde van de implicatie hiervan, namelijk dat iets wat ik en de meeste andere studenten zonder bijzondere inspanning begrepen, te moeilijk zou zijn geweest voor Plato, Dante, Hooker en Pascal, viel mij toen nog niet op. Ik hoop dat dit kwam doordat ik die nooit recht onder ogen zag. De gebeurtenissen rollen steeds meer over elkaar heen naarmate het einde van mijn verhaal nadert. En ik laat steeds meer dingen weg die wel in een volledige autobiografie zouden staan. De dood van mijn vader, met alle moed, speelsheid zelfs, die hij op zijn laatste ziekbed ten dood spreidde, heeft in feite geen plaats in het verhaal dat ik hier vertel. Mijn broer zat toen in Shanghai. Ook is er geen reden om uitvoerig te vertellen hoe ik voor een jaar docent werd op UNIF en in 1925 werd benoemd tot fellow aan het Magdalen College. Het ergste is nog dat ik geen beschrijving kan geven van veel mensen die me lief zijn en aan wie ik veel te danken heb. Mijn tutors G.H. Stephenson en E.F. Carrot, de Fark. Maar hoe zou hij ook te beschrijven zijn? En vijf grote mannen van Magdalen die mijn hele voorstelling van het geleerde bestaan hebben verruimd. P.V.M. Bennett, C.J. Webb, J.A. Smit, F.E. Brightman en C.T. Onions. Afgezien van Oldie ben ik altijd gezegend geweest met zowel mijn officiële als mijn onofficiële leermeesters. In mijn eerste jaren op Magdalen leefde ik in een wereld waar ik bijna nooit iets wat ik wilde weten geheel op eigen kracht hoefde uit te zoeken. Er was altijd wel iemand die een tip kon geven. Daar zegt Alanus ergens iets over. Probeer Macrobius maar eens. staat dat niet in Comparetti? Heb je al in Du Gange gekeken? Ik merkte, zoals altijd, dat de rijpste mensen ook de aardigste zijn voor een groentje. En dat de hardste werkers de meeste tijd voor je hebben. Toen ik begon te doseren aan de Engelse faculteit, kreeg ik er twee vrienden bij. Allebei christen. Die vreemdelui leken nu aan alle kanten op te duiken. Die mij later veel hulp zouden bieden bij de stap over de laatste drempel. Dit waren H.V.D. Dyson, die toen in Reading zat, en J.R.R. Tolkien. Mijn vriendschap met deze laatste maakte een einde aan twee vooroordelen. Vanaf mijn prilste jeugd was ik impliciet gewaarschuwd dat ik nooit een katholiek vertrouwen moest. En vanaf mijn eerste ogenblik in de Engelse faculteit, expliciet, dat ik nooit een filoloog vertrouwen moest. Tolkien was het allebei. Het realisme had ik losgelaten. Het nieuwe gezicht was een beetje gehavend en het chronologisch snobisme had zware klappen gehad. Over het hele bord stonden mijn stukken in hoogst ongelukkige posities. Spoedig kon ik niet eens meer de illusie koesteren dat het initiatief bij mij lag. Mijn tegenspeler begon zijn laatste serie zetten. De eerste zet vernietigde de laatste resten van het nieuwe gezicht. Ik kreeg plotseling aandrang om, wat op dat moment beslist niet aan de orde was, de Hippolytus van Euripides te herlezen. Uit een van de koren rezen alle eind van de wereldbeelden op, die ik had afgezworen toen ik mijn nieuwe gezicht aannam. Ik las met genoegen, maar gaf niet toe. Ik probeerde ze te baas te blijven. Maar de volgende dag werd ik overmand. Er was een overgangsmoment van zalige onrust. En toen, in een oogwenk, was de langdurige geremdheid voorbij. De dorre woestijn lag achter me. Ik ging het land van verlangen weer in, met een hart dat tegelijk gebroken en gezwollen was, zoals ik het sinds Bockheim niet meer had gekend. Er was helemaal niets aan te doen, geen sprake van terugkeer naar de woestijn. Ik had eenvoudig bevel gekregen, of werd eigenlijk gedwongen, die blik van mijn gezicht te halen en nooit meer terug te laten komen. De volgende zet was van verstandelijke aard en consolideerde de eerste zet. In het boek Space, Time and Deity van Samuel Alexander las ik over zijn theorie van enjoyment en contemplation. Dit zijn technische termen in zijn filosofie. Enjoyment, genot, heeft niets met plezier te maken. En contemplation, beschouwing, niets met het contemplatieve leven. Wanneer je een tafel ziet, geniet je de daad van het zien en beschouw je de tafel. Mocht je je vervolgens met optica gaan bezighouden en nadenken over het zien, dan zou je het zien beschouwen en het nadenken genieten. Treur je om het verlies van een gestorven geliefde, dan beschouw je deze geliefde en diens dood en geniet je, in Alexanders betekenis, eenzaamheid en verdriet. Maar zou een psycholoog jou bekijken als een geval van melancholie, dan zou hij je verdriet beschouwen en psychologie genieten. Je denkt een gedachte niet in dezelfde zin als waarin je denkt dat Herodotus onbetrouwbaar is. Als je een gedachte denkt, is gedachte een accusativus cognatus, een bijbehorend leidend voorwerp, zoals slag in je slag slaan. We genieten de gedachte dat Herodotus onbetrouwbaar is en beschouwen daarmee de onbetrouwbaarheid van Herodotus. Dit onderscheid erkende ik meteen en ik heb het sindsdien altijd gezien als een onmisbaar stuk denkgereedschap. Het volgende ogenblik begon ik de voor mij nogal catastrofale gevolgen te zien. Het leek mij volkomen duidelijk dat één essentiële eigenschap van liefde, haat, angst, hoop of verlangen de aandacht voor hun object was. Naarmate je stopt met denken aan of letten op de geliefde, stop je met liefhebben. Naarmate je stopt met denken aan of letten op het gevreesde, stop je met bang zijn. Maar op je eigen liefde of angst letten houdt in dat je niet langer op het geliefde of gevreesde let. Met andere woorden, genot en beschouwing van onze innerlijke activiteit zijn onverenigbaar. Je kunt niet tegelijkertijd hopen en denken over hoop. Want al hopend kijk je naar het voorwerp van hoop en dit wordt onderbroken als je, om zo te zeggen, omkijkt naar de hoop zelf. Natuurlijk kunnen die twee dingen elkaar met grote snelheid afwisselen en doen ze dat ook. Maar het zijn verschillende en onverenigbare zaken. Dit was niet alleen een logisch resultaat van Alexanders analyse, maar iets dat ook iedere dag en ieder uur aan de ervaring te toetsen was. Het probaatste middel om boosheid of begeerte onschadelijk te maken, was je aandacht van het meisje of de belediging af te wenden en op de passie zelf te richten. Een plezier kon je niet grondiger bederven dan door je gevoel van voldoening te gaan bestuderen. Maar als dit zo was, dan volgde daaruit dat alle introspectie in zekere zin misleidend is. Bij introspectie probeer je jezelf van binnen te bekijken en te zien wat daar gebeurt. Maar bijna alles wat daar een ogenblik eerder nog gebeurde, stopt zodra je stilstaat om het te bekijken. Helaas betekent dit niet dat je met introspectie dan ook niets vindt. Je vindt in tegendeel precies wat er bij een schorsing van alle normale activiteiten achterblijft. En wat er dan achterblijft, zijn voornamelijk mentale beelden en fysieke gewaarwordingen. De grote vergissing is het verwarren van dit spoor of sentiment of bijverschijnsel met de activiteiten zelf. Op die manier kan de opvatting ontstaan dat denken slechts een zaak van onuitgesproken woorden is, of de poëtische leeservaring slechts een verzameling mentale beelden. In werkelijkheid zijn deze beelden en woorden de dingen die het denken of het ervaren van poëzie achterlaat wanneer het wordt afgebroken. Zoals de deining van de zee, die doorgaat nadat de wind is gaan liggen. Natuurlijk waren deze activiteiten niet onbewust voordat je er door introspectie een einde aan maakte. Liefhebben, bang zijn of denken doe je niet zonder dat je het weet. In plaats van de tweedeling in het bewuste en het onbewuste, hebben we een driedeling nodig. Het onbewuste, het genotene en het beschouwde. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde. Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Deze ontdekking deed een nieuw licht terugflitsen over mijn hele leven. Ik zag dat al mijn waakzame wachten op de vreugde, al mijn ijdele hoop dat ik de vinger zou kunnen leggen bij een gedachteinhoud waarvan ik kon zeggen, dit is het, een nutteloze poging was geweest om het genotene te beschouwen. Al wat dit waakzaam wachten ooit zou kunnen opleveren, was ofwel een beeld, Asgard, de tuin in het westen, en wat niet al. Of een trilling van het middenrif. Om die beelden of die gewaarwordingen hoefde ik mij nooit meer te bekommeren. Ik wist nu dat ze niets anders waren dan het mentale spoor dat na een doortocht van vreugde achterblijft. Niet de golf, maar de afdruk van de golf in het zand. De eigen dynamiek van het verlangen had mij dit in zekere zin al duidelijk gemaakt. Alle beelden en aandoeningen die ik verafgoodde, alsof ze de vreugde zelf waren, lieten al gauw eerlijk merken dat ze niet toereikend waren. Ze zeiden uiteindelijk allemaal, ik ben het niet. Ik ben maar een aanwijzing. Kijk, kijk, waar doe ik je aan denken? Tot zover was alles nog te overzien. Maar bij de volgende stap word ik met ontzag vervuld. Het viel niet te betwijfelen dat de vreugde een begeerte was. En voor zover het tegelijk ook iets goeds was, was het ook een soort liefde. Maar een begeerte is niet op zichzelf gericht, maar op zijn object. En dat is niet alles. Aan dit object heeft ze haar hele karakter te danken. Erotische liefde is iets heel anders dan verlangen naar voedsel, sterker nog, liefde voor de ene vrouw, verschilt van liefde voor de andere vrouw, op precies dezelfde manier en in precies dezelfde mate als die twee vrouwen zelf van elkaar verschillen. Zelf je zin in de ene wijn is anders van toon dan je zin in de andere wijn. De intellectuele begeerte, nieuwsgierigheid, om het juiste antwoord op een vraag te weten, is iets heel anders dan de begeerte om te ontdekken dat het ene antwoord wel en het andere niet juist is. De vorm van het begeerde komt terug in de begeerte. Het object zorgt ervoor dat de begeerte ernaar scherp of zoet, lomp of verfijnd, hoog of laag is. Het object maakt de begeerte begeerlijk of verfoeilijk. Ik besefte, en grenzeloos was mijn verwondering, dat ik mij niet alleen vergist had door te denken dat ik naar de tuin der Hesperide verlangde, maar ook, en evenzeer, door te denken dat ik naar de vreugde zelf verlangde. De vreugde zelf, beschouwd als niet meer dan een gebeuren in mijn geest, bleek van geen enkele waarde te zijn. Alle waarde lag in datzelfde waarnaar dit vreugde geheten verlangen uitging. En klaarblijkelijk was dat helemaal geen toestand van mijn eigen geest of lichaam. Ik had dit in zekere zin langs de weg van afstrepen vastgesteld. Alles in mijn geest en lichaam had ik uitgeprobeerd, daarbij als het ware mezelf de vraag stellend, wil je dit soms? Is dit het nu? Op het laatst had ik gevraagd of ik soms de vreugde zelf wilde. Ik noemde haar toen esthetische ervaring en had gedaan alsof het antwoord ja kon zijn. Maar dat had ook geen stand gehouden. De vreugde bleef onverbiddelijk uitroepen. Jij verlangt. Ik ben jouw verlangen. Naar iets anders. Iets buiten jou. Niet naar jezelf of een toestand van jezelf. Ik vroeg nog niet. Wie is de begeerte? Maar alleen, wat is het? Maar dat bracht mij al in de buurt van ontzag. Want hierdoor begreep ik dat in de diepste eenzaamheid een weg naar buiten ligt. Een omgang plaatsvindt met iets dat weigert zich te vereenzelvigen met enig object van de zintuigen of van sociale en biologische behoeften. Of met enige fantasievoorstelling of geestestoestand. En dat zich zodoende aandient als iets louter objectiefs. Het is veel objectiever dan vaste lichamen, want niet gehuld in zintuigelijkheid. Het naakte andere, beeldloos, hoewel je verbeeldingskracht het zal begroeten met wel 100 beelden. Onbekend, onomschreven, begeerd. Dat was de tweede zet, die wellicht gelijk stond met het verlies van je tweede loper. De derde zet leek mij op het moment zelf niet gevaarlijk. Hij behelste niet meer dan een koppeling van deze nieuwe opheldering rond de vreugde met mijn idealistische filosofie. De vreugde, zoals ik haar nu zag, bleek erin te passen. Wij stervelingen zijn, in de vorm waarin de wetenschap ons ziet en waarin wij elkaar meestal zien, slechts verschijningen. Maar verschijningen van het absolute. Ons zijn, voor zover daar sprake van is, heeft, om zo te zeggen, wortels in het absolute. Dat de uiterste werkelijkheid is. Vandaar dat we vreugde ervaren. Terecht hunkeren we naar de eenheid die we nooit zullen bereiken tenzij we ophouden afzonderlijke, wijgeheten, verschijnselwezens te zijn. Vreugde is geen bedrog. Haar optreden zorgt veeleer voor je helderste momenten. Momenten waarop je je bewust wordt van het fragmentarische en schimmige karakter van je bestaan. En smacht naar die onmogelijke hereniging waardoor wij teniet gedaan zouden worden. Of het paradoxale ontwaken waarbij blijken zou niet dat je gedroomd had, maar dat je een droom bent. Dit leek intellectueel zeer bevredigend. En ook zelfs emotioneel. Want dat de hemel bestaat, doet er meer toe dan dat wij daar misschien ooit komen. Ik merkte niet dat ik een belangrijke mijlpaal gepasseerd was. Tot op dit moment waren mijn gedachten centrifugaal geweest. Dit was het begin van de centripedale beweging. Overwegingen uit heel verschillende ervaringsgebieden begonnen zich met een klikje aaneen te schakelen. Deze ineenschuiving van mijn begeerte leven en mijn filosofie was een voorafschaduwing van de nu snel naderende dag waarop ik gedwongen zou worden mijn filosofie veel serieuzer te nemen dan ooit mijn bedoeling was geweest. Ik zag dit niet aankomen. Ik was als iemand die maar een pionnetje verloren heeft en totaal niet inziet dat hij daarmee, in de gegeven spelsituatie, binnen een paar zetten schaakmat zal staan. De vierde zet was alarmerender. Behalve Engels doseerde ik nu ook, vermoedelijk heel slecht, filosofie. En mijn verdunde Hegelianisme voldeed niet bij mijn onderwijs. Een tutor moet dingen duidelijk maken. Maar het absolute kun je niet duidelijk maken. Bedoel je iets dat niemand weet of kent? Of bedoel je een bovenmenselijke geest en dus, draai er maar niet langer omheen, een persoon? Hebben Hegel en Bradley en al die anderen eigenlijk ooit wel iets anders gedaan dan het eenvoudige, werkbare, theïstische idealisme van Berkeley met steeds meer geheimzinnigheid omgeven? Ik vond van niet. En deed de God van Berkeley niet precies dezelfde dingen als het absolute? Met het voordeel dat je tenminste enig idee had van wat je met hem bedoelde. Ik vond van wel. Zo moest ik mij terugtrekken in een soort Berkelianisme. Maar het Berkelianisme met hier en daar een vernisje van mezelf. Ik maakte streng onderscheid, zei ik althans, tussen deze filosofische god en de god van de volksreligie. Het was, zo legde ik uit, niet mogelijk een persoonlijke relatie met hem te hebben. Ik dacht namelijk dat hij ons projecteerde zoals een toneelschrijver zijn personages projecteert en dat ik hem evenmin ontmoeten kon als Hamlet Shakespeare kan ontmoeten. Ik noemde hem ook niet God, maar geest. Een mens doet wat om zijn laatste houvast niet te verliezen. Het is tijd geworden om even te onderbreken met wat muziek. Blijf zeker luisteren, want zo dadelijk lezen we verder uit Verrast door vreugde. Thank you. Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Toen las ik The Everlasting Man van Chesterton en werd mij voor het eerst het gehele christelijke beeld van de geschiedenis gepresenteerd in een vorm die volgens mij hout sneed. Een al te diepe schok wist ik op een of andere manier te ontlopen. U zult zich nog herinneren dat ik Chesterton beschouwde als de verstandigste man die er leefde, afgezien van zijn christelijk geloof. Ik geloof waarlijk dat ik nu dacht, zeggen deed ik het natuurlijk niet, dan zou het onzinnige ervan aan het licht zijn gekomen, dat zelfs het christelijk geloof heel verstandig was, afgezien van het christelijk geloof. Maar erg goed kan ik mij dit niet meer herinneren, want ik had The Everlasting Man nog niet lang uit toen ik iets beleefde dat nog veel verontrustender was. Het was begin 1926. Een van de meest verstokte atheïsten die ik ooit gekend heb, zat in mijn kamer tegenover me bij de haard en zei dat er eigenlijk verrassend goede bewijzen waren voor de historiciteit van de evangelie. Een rare boel, zei hij. Al dat gedoe over de stervende God bij Fraser, een rare boel. Het lijkt bijna alsof het ooit in het echt is gebeurd. Om de verpletterende uitwerking van die woorden te begrijpen, had u deze man moeten kennen. Naderhand heeft hij beslist nooit blijk gegeven van interesse voor het christelijk geloof. Als hij, cynicus van het zuiverste en taaiste soort, niet veilig was, zoals ik toen nog gezegd zou hebben, waar bleef ik dan nog? Was er dan geen ontsnapping mogelijk? Het rare was dat ik, voordat God mij insloot, een moment mocht beleven van wat mij nu voorkomt als volkomen vrije keuze. In zekere zin. Ik zat boven in een bus die de Headington Hill opreed. Zonder woorden, en ik denk ook bijna zonder beelden, kwam mij een feit omtrent mezelf voor de geest te staan. Ik werd mij ervan bewust dat ik iets op afstand hield of buitensloot. Of zo je wilt, dat ik een stijf soort kleding droeg. Iets als een korset of zelfs een panzer. Alsof ik een kreeft was. Ik voelde mij daar op dat moment voor een vrije keuze gesteld. Ik kon de deur open doen of dicht laten. Ik kon het panzer afleggen of aanhouden. Geen van beide mogelijkheden werd als een plicht voorgesteld. Geen van beide ging gepaard met dreigementen of beloftes. Al wist ik wel dat het openen van de deur of afdoen van het harnas onberekenbare gevolgen zou hebben. Het kwam mij voor als een zeer gewichtige, maar ook merkwaardig onemotionele beslissing. Ik werd niet door angst of begeerte bewogen. In zekere zin werd ik nergens door bewogen. Ik besloot open te doen, af te leggen, de teugel te vieren. Ik zeg, ik besloot, maar het leek toch niet echt mogelijk het tegenovergestelde te doen. Anderzijds was ik mij niet bewust van enige drijfveer. Je zou kunnen verdedigen dat ik niet vrij handelde, maar ik neig eerder tot de gedachte dat dit meer in de buurt van een volmaakt vrije daad kwam dan bijna alles wat ik verder ooit gedaan heb. Noodzakelijkheid is wellicht niet het tegendeel van vrijheid. En misschien is een mens nooit zo vrij als wanneer hij, in plaats van motieven aan te voeren, alleen maar zeggen kan, ik ben wat ik doe. Toen kwam de echo in mijn verbeeldingsleven. Ik voelde mij als een sneeuwpop die eindelijk begon te smelten. Het smelten begon in mijn rug. Drup, drup en al gauw met een straaltje. Ik vond het een nogal vervelend gevoel. De vos was het hegelbos uitgejaagd en rende over open veld. With all the who in the world. Bemodderd en moe. Met de honden nauwelijks één weiland ver. En in de meute bevond zich nu, op een of andere manier, bijna iedereen. Plato, Dante, MacDonald, Herbert, Barfield, Tolkien, Dyson, zelfs de vreugde. Alles en iedereen had zich bij de andere partij gevoegd. Ook mijn student Griffith, later Tom B. D. Griffiths, droeg zijn steentje bij, al was hij zelf nog niet gelovig. Toen hij en Barfield eens bij mij op de kamer de lunch gebruikten, sprak ik terloops over filosofie als een vak, een subject. Voor Plato was het geen subject, zei Barfield, maar een weg. De rustige, maar gloedvolle instemming van Griffiths en de snelle blik van verstandhouding tussen die twee opende mij de ogen voor mijn lichtzinnigheid. Er was genoeg gedacht, gezegd, gevoeld en gefantaseerd. Het was tijd dat er iets gedaan werd. Want natuurlijk was mijn idealisme al lange tijd, theoretisch, verbonden geweest met een ethiek. Wat ons, eindige en half onwerkelijke zielen, te doen stond, was volgens mij het geestbewustzijn te vermenigvuldigen door de wereld vanuit diverse standpunten te bekijken en daarbij toch de hoedanigheid van geest te behouden. Aan een bepaalde plaats en tijd en reeks omstandigheden gebonden te zijn en daarin toch te willen en te denken zoals geest dat doet. Dit was moeilijk, want de daad waarmee geest een wereld en zielen projecteerde, bezorgde die zielen meteen ook verschillende en tegenstrijdige belangen, zodat er een verleiding tot egoïsme ontstond. Maar ik dacht dat ieder mens wel bij machte was het emotionele perspectief, gevolg van zijn persoonlijke beperktheid, weg te denken zoals je het optimistisch perspectief, gevolg van je positie in de ruimte, wegdenkt. Voorkeur geven aan je eigen geluk boven dat van je buurman was zoiets als denken dat de dichtstbijzijnde telegraafpaal werkelijk de grootste is. De manier om deze universele en objectieve zienswijze te hervinden en ernaar te handelen, was het dagelijks en uurlijks in herinnering roepen van je ware aard. Weer op te klimmen of terug te keren tot die geest die we nog altijd zijn, voor zover we zijn. Jawel, maar nu voelde ik dat ik dit dan ook maar eens moest proberen te doen. Eindelijk zag ik iets voor me dat, om met MacDonald te spreken, niets meer en niets minder en niets anders dan gedaan moet worden. Er moest een poging tot volmaakte deugd worden ondernomen. Een jonge atheïst kan werkelijk niet zorgvuldig genoeg over zijn geloof waken. Aan alle kanten dreigt gevaar. Je moet de wil des vaders niet doen, zelfs niet proberen te doen, tenzij je bereid bent van de leer te weten. Al mijn daden, verlangens en gedachten diende in harmonie te worden gebracht met universele geest. Ik onderzocht mezelf voor het eerst met een serieus praktische bedoeling. En daar trof ik ontstellende dingen aan. Een dierentuin vol begeerte, een gekkenhuis vol ambities, een kleuterklas vol angsten, een harem vol gekoesterde haatgevoelens. Mijn naam was Legioen. Natuurlijk kon ik niets doen nog geen uur stand houden, zonder voortdurend bewust terug te vallen op dat wat ik geest noemde. Maar het subtiele filosofische onderscheid tussen dit terugvallen en dat wat gewone mensen bidden tot God noemen, valt weg zodra je er serieus mee begint. Idealisme is bespreekbaar en zelfs voelbaar. Leefbaar is het niet. Het werd klinkklare onzin nog langer te denken dat geest niets van mijn toenaderingen wist dan wel deze passief onderging. En zelfs gesteld dat mijn filosofie juist was, hoe zou het initiatief dan aan mijn kant kunnen liggen? Ik zag nu voor het eerst dat mijn eigen analogie juist op het tegendeel wees. Mocht er ooit een ontmoeting komen tussen Shakespeare en Hamlet, dan zou die moeten uitgaan van Shakespeare. Hamlet kon geen initiatieven nemen. Misschien was er nog steeds een zeker verschil tussen mijn absolute geest en de God van de godsdienst. Die vraag was niet of nog niet aan de orde. Het schrikwekkende was dat er een volkomen nieuwe situatie ontstond als je serieus geloofde in het soort God of geest waarvan ik het bestaan erkende. Zoals er in dat gruweldal van Ezechiël geruis en beweging ontstond en de dorre beenderen zich aaneenvoegden, zo kwam nu een cerebraal gehulde filosofische theorie in beweging, verhief zich, wierp zijn doodskleed af en ging op zijn voeten staan en werd tot een levende aanwezigheid. Filosofjes spelen zou er voor mij niet meer bij zijn. Het was, zoals ik zei, nog steeds mogelijk dat mijn geest op een of andere manier verschilde van de God van de volksreligie. Mijn tegenspeler maakte hier geen punt van. Het werd volstrekt onbelangrijk. Hij wilde daar niet over twisten. Hij zei slechts: ik ben de Heer. Ik ben die ik ben. Ik ben.
Thank you.
En zo is het tijd geworden om deze aflevering af te ronden. Beste luisteraars van Radio Maria. Volgende keer zijn we er terug en lezen we verder uit Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. Meer informatie kan u terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma Boekad. U kan er ook de vorige uitzendingen beluisteren. Tot de volgende aflevering.